Wees maar niet bang.
We gaan je niet de les lezen.
We gaan je ook niet vertellen hoe je homo wordt.
En we gaan je vooral niet vertellen wat je van ons moet vinden.
Maar we gaan het wel hebben over hoe het voor ons is om gewoon homo te zijn.
En in dit tweede seizoen praten we ook met anderen. Om te horen hoe het voor hen is om gewoon jezelf te kunnen zijn.
Ik ben Danny.
En ik ben Barry.
En dit is Gewoon Homo, de podcast. Rondom Paarse Vrijdag hebben wij een bonusaflevering gemaakt waarin we de letters van het regenboogalfabet hebben aangestipt. En dat alfabet bevat, zoals jullie wellicht hebben gehoord, vele termen.
Ja, en omdat het aankomende woensdag 14 juli non-binary day is, praten we in deze aflevering met Jules over hoe het is om non-binair te zijn.
Jules, van harte welkom in de Adamtoren.
Dankjewel.
Ja, Jules, ja, wij kennen jou eigenlijk via uit de musicalwereld, waar we alle drie in zitten. Kan je even in het kort zeggen, hoe oud, waar kom je vandaan?
Ik ben 25. Ik kom origineel uit Maasland. Dat is een heel klein dorpje in de buurt van Rotterdam. En daar heb ik tot mijn 18e gewoond. En daarna ben ik naar Amsterdam verhuisd. En ja, zoals je net zegt, ik ken jullie via.
Ja.
Ja, deze aflevering wilden we graag praten over non-binariteit. Het is een term die wellicht voor vele mensen nog niet heel erg bekend is. En dat geldt misschien voor mezelf ook wel. Het is een term die eigenlijk de laatste paar jaren pas meer zichtbaar is geworden, heb ik het idee. Dus laten we eens bij het begin beginnen. Hoe zou je non-binariteit omschrijven?
Ik zou het omschrijven als niet man en niet vrouw, maar non-binair. Mm-hmm. Ik denk dat het voor heel veel mensen heel verschillend is wat het voor hen betekent. Ik denk dat er heel veel tussen man en vrouw in zit, maar ook daarbuiten. En dat we heel erg zijn geleerd wat een man is en wat een vrouw is. En als je kijkt naar heel de wereld en culturen die al heel lang bestaan, dan zie je eigenlijk dat er in sommige culturen een vorm van non-binair zijn bestaat of geëerd werd. Dus ik denk dat de simpelste uitleg is.
Het gaat dus eigenlijk over hoe je je voelt.
Ja.
Want het zegt niks over op wie je valt.
Nee, het is inderdaad anders dan seksualiteit. Op wie je, tot wie je aangetrokken voelt. Het gaat echt over je genderidentiteit. Dus ben je man, ben je vrouw, ben je non-binair. Misschien even om het simpel uit te leggen, als je een paraplu hebt van transgender, mm-hmm, dan heb je daaronder een kleinere paraplu transvrouw, transman en daarnaast een andere paraplu met non-binair. En daar vallen dan weer allerlei dingen onder, zoals bijvoorbeeld genderqueer of gender non-conforming of gewoon non-binair.
Gender fluid,
ja. Inderdaad.
En wat is voor jou dan het verschil tussen waar, ja, om het dan over hokjes te hebben, waar jij je in plaatst?
Nou, ik denk dat toen ik net, sowieso het is natuurlijk een hele reis om erachter te komen van, ik ben non-binair. Voor mij is dat ook heel erg gekomen door Instagram eigenlijk. Door daar op mensen te ontdekken en te zien, oh wow, deze persoon praat over heel veel dingen waar ik me in herken. En dat is natuurlijk een heel proces. Denk net zoals bepaalde seksualiteit dingen. Of dat je, het kost tijd om erachter te komen of in ieder geval er oké mee te zijn soms wie je bent, waar je op valt.
Mm-hmm. Dus dat is nog redelijk kort ook.
Ja, dat is denk ik halverwege 2019 geweest voor mij.
Had je er toen al wel eens van gehoord? Of?
Nou ja, in het jaar dat daar aan vooraf ging, zeg maar, ben ik daar steeds meer bekend mee geraakt. En daarvoor wist ik daar eigenlijk inderdaad ook niet vanaf. Ik raakte geblesseerd op een gegeven moment in Mamma Mia. En voor mij was dat een beetje een wake-up call. Er zijn dingen in mijn leven waar ik niet oké mee ben en waar ik tegenaan blijf lopen.
Je lichaam zei van, er is iets.
Ja, ik denk dat het letterlijk, mijn lichaam op een gegeven moment zei, oké, nu is het genoeg en je hebt nu nog de kans om dingen onder ogen te komen. En dat ging niet alleen over mijn genderidentiteit. Maar voor mij waren het allerlei dingen die soort van in elkaar vielen en bij elkaar kwamen. En dat was wel een moment dat ik dacht, oké, even de balans opmaken. En wat gaat er nou mis? En waar loop ik voor weg? Of waar loop ik heel mijn leven eigenlijk al tegenaan? Omdat ik heel lang dacht, ik ben homo. Want ik val op mannen. Maar daar bleef altijd een bepaald gevoel bij van, dit is het niet. Of in ieder geval, dit is niet het enige wat er aan de hand is.
Dat lijkt me wel heel ingewikkeld, want ik kan me voorstellen dat er natuurlijk geen, dat je geen voorbeelden hebt gehad dus in je jeugd of op tv.
Nee, dus dat is inderdaad heel lastig eraan. Dus voor mij, wat ik net zei, was Instagram daar wel een bepaald.
En noem eens iemand in het bijzonder dan?
Alok, hen is een activist die in New York woont. Mm-hmm. Heeft ook een boek geschreven.
En het boek gaat dan over de ontdekkingsreis.
Ja, Beyond the Gender Binary heet het boek dan. Waarin ook heel veel wetenschappelijk onderbouwd wordt dat er nog veel meer is buiten man en vrouw om. Ook voor mensen die cisgender zijn bijvoorbeeld. Cisgender betekent dat je gender overeenkomt met hoe je je voelt, zeg maar.
Ja.
Of je toegewezen gender, moet ik het eigenlijk zeggen. Dat daarin ook heel veel dingen wordt gelabeld en vanuit wordt gegaan die eigenlijk wetenschappelijk onjuist zijn.
Ja.
Dus dat hielp mij ook heel erg om te zien en te lezen dat het niet alleen een soort van gevoel was, dat een soort van fantasie in mijn hoofd, maar dat het letterlijk gegrond is, zeg maar. Ja.
Dus dat was toen je dat boek las een soort aha de hele tijd, dat je denkt, oh, dit...
Ja, je bent ook altijd op zoek naar iets van een bepaalde leegte, of ik weet niet, misschien die leegte is misschien niet het goede woord, maar wat ik zei van dat je een bepaalde zoektocht hebt waar geen antwoord op is, inderdaad. En dat je denkt, dat je eindelijk een soort van herkenning vindt die je nooit hebt gezien en nooit hebt gehad. En dat het eigenlijk gewoon klikt. En wat dat dan verder is, dat is misschien moeilijk om uit te leggen, maar als je voor het eerst in je leven een soort van hebt van, dit is het. Dan, ik had letterlijk voor het eerst het gevoel dat ik echt mezelf leerde kennen of zo. Dat je een bepaald deel van jezelf waar je altijd je vraagtekens bij hebt gezet, of een bepaald gevoel waar je altijd mee rond blijft lopen, eindelijk een soort van plek vindt.
En was dat meteen een enorme opluchting alleen? Of heb je dan ook weer een soort, ik weet niet hoe dat met jou is gegaan toen je dan, omdat je net had over homoseksualiteit, heb je dan ook een soort angst meteen van, oh jee, hoe gaat de omgeving hierop reageren? Of was het voornamelijk een soort rust van, oké, ik weet nu wie ik ben?
Eigenlijk was het aanvankelijk een hele erge rust. En wat ik zei, ik raakte geblesseerd en ik was eigenlijk niet echt op een hele goede plek. En toen was dat wel voor mij een soort van, nou ja, bijna wedergeboorte, om een soort van nieuwe start en een mogelijkheid om in verbinding met mezelf verder te gaan, in plaats van een soort van losgekoppeld door het leven te gaan, zeg maar.
En als je het over het verder gaan hebt, heb je dan het gevoel gehad dat je dat misschien met anderen moest delen? Of is het iets voor jezelf?
Ik denk dat ik dat nu anders zou doen in het begin. Want ik ben toen uit de kast gekomen. Ik kijk daar wel heel anders tegenaan nu. In de zin van, waarom moet ik uit de kast komen? Waarom kan ik niet gewoon zijn?
Nou, want zo klinkt het wel dat het zo'n zoektocht is voor jezelf, zeg maar, omdat het iets is wat jij zelf niet eens zag in je omgeving, of waar weinig voorbeelden voor waren, dat het bijna de zoektocht voor jezelf belangrijker is dan voor dan het coming out zijn, het vooruitkomen tegenover anderen.
Ja, dat is natuurlijk deels ook zo. Ik denk aan de andere kant dat als je eindelijk het gevoel hebt van, dit is wie ik ben, dan wil je dat ook zijn.
Ja.
En wat met non-binair zijn natuurlijk lastig is, is dat mijn aanspreekvormen zijn die, diens, hen, hun. Op het moment dat iedereen je met hij en zijn en hem blijft aanspreken, dan blijf je daar een soort van tegenaan lopen.
Want als we het over die aanspreekvormen hebben, dat is ook niet per se één rechte lijn van, nee, van iedereen wil dus dan aangesproken worden,
nee,
met die dienst. Of, maar voor jou was dat?
Voor mij is dat die dienst of hen, hun. Het maakt mij eigenlijk in die zin weinig uit, zolang het maar genderneutraal is.
Kan je uitleggen hoe het voelt dan als iemand wel hij zegt?
Voor mij ligt het vaak aan de context ook. Dat klinkt misschien raar, maar
of het terloops gebeurt of wat iemand...
Nou, ik heb wel, voor mij zit er wel een verschil in als ik het met mijn goede vrienden deel of met mijn familie. En ik ben nu inmiddels 2 jaar wel, is het wel bekend dat ik non-binair ben, zeg maar. Op een gegeven moment word je moe van het verbeteren. Of gaat het dan op een gegeven moment op een bepaalde manier pijn doen, omdat je denkt, ik heb het er nu wel vaak over gehad. We zien elkaar veel. Voor sommige mensen heeft het gewoon een bepaalde awareness nodig en dat snap ik. Maar ik denk dat op een gegeven moment ophoudt, zeg maar, dat je denkt, oké, maar nu is het wel op een punt dat het is gewoon zo.
Ja, en ik kan me voorstellen dat, kijk, als we het over de aanspreekvorm hebben, dat wellicht bij mensen het lastigste kan zijn. Ik kan me,
omdat men het dan niet kent.
Ja, nou ja, en dat mensen toch met enige grammatica zijn opgevoed, dat het dus een soort disconnect in hun hoofd is. Dat misschien hun tegen de borst uit van, ja, maar het klopt niet of weet ik veel wat.
Maar en nu, want kunnen we misschien daar dan wat, om het een beetje te verduidelijken, wat voorbeelden in noemen? Dus als ik het over Jules heb met Danny, en Jules is jarig, dan zeg ik...
Gefeliciteerd?
Nee,
ze voorbeelden. Nee, helemaal niet.
Dan zeg ik tegen Dan, Jules heeft ons uitgenodigd voor diens verjaardag.
Juist.
Want hen is morgen jarig.
Ja.
Dus en, hen en een...
Of die is morgen jarig.
Die is morgen jarig.
Dat kan ook.
Dat kan ook.
Dat voor sommige ja. mensen vinden dat gemakkelijker.
Ja. Ja. En het is dus enkel... om het misschien toch te ontleden... een meervoud persoonlijk voornaamwoord... met een enkel fout erachter. Hen is. Ja, hen loopt.
In het Engels zeg je they, them. Omdat ze dat daar ook al enkelvouden gebruikten. En in Nederland hebben we ze. Maar dat gebruiken wij ook voor... vrouwelijke aanspreekvormen, ja. Dus ja. Dat ging hier niet. En nogmaals, wat ik zeg, het maakt voor mij in die zin niet uit... als zolang het maar genderneutraal is... misschien komt er over 5 jaar wel, of over 1 jaar... of hopelijk sneller, een aanspreekvorm die... Nou ja, misschien...
Iets nieuws.
Iets nieuws is, of een nieuwe vorm wordt bedacht. Een
soort Flifla. Flifla loopt zonder dat maar het een naam is.
Ja, maar het is ook, denk ik, een gedeelte gewenning gewoon. Want ik las ook een ding en het ging dan over... inderdaad over het gebruik van hen. En dat dan enkelvoudig wordt gebruikt... terwijl men het in hun hoofd heeft als meervoud. En daar stond ook bij van, maar zij zijn we wel gewend om zowel in meervoudsvorm te gebruiken als in enkelvoudige vorm. Dus we kunnen het wel.
Ja, precies.
We zijn er alleen nog niet gewend aan geraakt.
Dus in die zin denk ik dat het ook heel bijna makkelijk is om te zeggen, oké, maar het is meervoud en het is moeilijk.
Ja.
Ik ben ook niet opgegroeid met hen, hun. Ik wist ook niet wat dat was toen ik 8 was, zeg maar. Dus ik heb datzelfde proces doorlopen, zeg maar, in die zin. Ik denk dat het anders is op het moment dat mensen die mij niet kennen... mij aanspreken met hij, dan kan ik die mensen verbeteren. En dat is dan verder ook no hard feelings of zo. Ik denk dat het moeilijker wordt. Ik heb wel ook situaties gehad waar mensen zeiden... ik mag dit niet meer zeggen, toch? Nou, maar ik zeg alleen maar hij en zij, dus mag ik dan hij zeggen?
Dan gaat het over die persoon. Dan gaat het niet meer over dat iemand... dan gaat het niet meer over jou... Nee, dan gaat het over dat iemand daar zelf gefrustreerd over is... omdat hij het niet kent of niet wil kennen of daar, weet ik veel wat...
Niet voor openstaat.
Niet voor openstaat, inderdaad. Dan gaat het punt voorbij. Jij geeft het aan.
Zeker. Ja, alleen is dat natuurlijk lastig op het moment dat dat een, weet ik veel, een leidinggevende is... of op het moment dat dat een artistiek leidster is of whatever.
Ben je die momenten ook al tegengekomen?
Ja, dus dat is daarin vind ik het lastig omdat je dan bijna... teruggaat in dat gevoel van ik heb geen bestaansrecht, want je ontkent letterlijk dat ik besta.
Ja.
Omdat je het vanuit een bepaalde overtuiging, whatever die overtuiging dan ook mag zijn, gewoon niet eens de moeite wil doen om die te zeggen in plaats van hij. Zeg maar, in die zin is het niet erg als mensen zich verspreken of zo. Ik denk dat wat je zegt, het is een bepaalde oefening. En ik denk wel op een gegeven moment na 3 jaar is het die, wat ik bedoel.
Mm-hmm.
Maar in die zin is het zeker wel een gewenning en is dat ook helemaal oké, zolang mensen zich maar een goede intentie erbij hebben, vind ik dat verder ook niet zo belangrijk.
Ja, ik moet zeggen, ik heb na aanloop van dit gesprek ook, ik ken eigenlijk niemand in mijn omgeving die non-binair is. En ik wist natuurlijk dat ik met jou ging praten, dus dan ga je daar met mensen om je heen over praten. En jezelf de hele tijd verbeteren als je het fout doet. En langzaamaan, ik maakte net ook al meteen weer een fout in het voorbeeld wat ik gaf, maar langzaamaan wordt het dan logisch gewoon, in je hoofd en gewoon in je hoofd. En daarom denk ik ook echt, ja, het is gewoon een bepaalde gewenning waar dus men zich voor moet willen inzetten.
Dus ik denk in die zin soms dat mensen ook heel snel een bepaalde schaamte hebben of zich heel snel willen verontschuldigen. En ik denk gewoon, wat jij net deed, verbeter jezelf, move on. Het wordt vanzelf een soort van nieuw ingesleten grasveld. Pad, hoe zeg je dat?
Ja, mijn fout dan weer heel groot ga maken, dan leg ik weer het probleem bij jou neer eigenlijk.
Ja, op een bepaalde manier denk ik dat dat wel soms gebeurt. Dat ik dan bijna voel alsof ik de spanning bij de andere persoon moet wegnemen of zo. Terwijl ik denk, wat ik net zei, zolang de intentie goed is en mensen zich verbeteren en ermee bezig zijn... denk ik dat dat goed zit, zeg maar.
En ik merk dat het tegenwoordig ook telkens vaker erbij wordt gezet... bijvoorbeeld op Instagram of mailtjes.
Gewoon
je aanspreekvorm dat je die erbij zet. Is dat dan belangrijk voor iedereen om te doen? Of is dat belangrijk?
Ja, dat denk ik wel. Daar zie je ook denk ik steeds meer oproepen over... omdat op het moment dat ik dat in mijn bio zet... of een trans man of trans vrouw dat in zijn of haar bio zet... dan is het bijna ook een outing.
Ja.
Dus iedereen... Ja. Het is bijna een teken van ik ben trans.
Ja.
En soms, voor sommigen is dat... gevaarlijk soms. Dus ik denk op het moment dat veel meer mensen dat zouden doen... dat het niet een soort van stempel wordt van... alsof je bijna gebrandmerkt wordt van ik ben trans... maar dat het gewoon genormaliseerd wordt dat... we het allemaal kunnen hebben over aanspreekvormen zonder dat er heel veel spanning of heel veel ideeën gelijk achter liggen of op worden gelegd, zeg maar.
Ja. Wat interessant, daar heb ik nog nooit zo over nagedacht dat het inderdaad op die manier, dat het op die manier zo kan bijdragen.
Wat aan... heb jij het staan op je Instagram?
Nee.
Nee.
Jij?
Nee, ik ook niet.
Nou, ik ga het nu doen.
Ja, nou, toch.
Nou, we zijn zo terug.
We zijn zo terug, even invullen. Dat is wel een goeie, ja.
Je had het net over artistiek leider. Dus je hebt een opleiding gedaan, een dansopleiding gedaan. Mm-hmm. En bij een dansopleiding hoort ballet, onder andere.
Ja,
dat zijn natuurlijk best wel genderconform dingen waar je dan tegenaan loopt. Een mannenrol, een vrouwenrol. Kleding, een tutu, een spietsen, weet ik veel wat. Hoe kijk jij daar dan nu tegenaan, nu je dus eigenlijk weet wie je bent?
Ik denk dat ik wel het geluk had dat ik op een opleiding zat waar wij aan mochten wat we aan wilden, zeg maar, in die zin. In de les dan, in ieder geval. Ik ben met name opgeleid voor contemporary dance. Dus je hebt wel 4 keer in de week ballet, maar dat wordt meer gezien als een soort van training dat je technisch onderlegd wordt, zeg maar. Niet dat je daarna Swan Lake gaat dansen. De voorstelling die wij maakten waren wel voornamelijk contemporary dance.
En wat houdt contemporary dance dan in?
De
moderne dans.
Ja.
Geen klassiek ballet.
Nee.
Waar gender misschien al minder een rol speelt überhaupt. Ja. Of in ieder geval in de dingen die jullie dan maakten.
Ja, ik denk dat dat veel conceptueler is.
En zouden we dan niet daar ook heen moeten dat een Swan Lake ook gewoon door een man zou...
Dat zou wel top zijn, toch? Ja, dat lijkt mij wel...
Dat het eigenlijk niet uitmaakt. Net als colorblind casten. Of dat je daarin ook non-gender bijna iets maakt.
Volgens mij is er zelfs een danser die in Amerika in een balletgezelschap zit. Die zowel mannenrollen als vrouwenrollen danst. Ja. Omdat diegene ook heel goed op spitsen kan dansen. En dat is wel... Ik zie daar af en toe een filmpje van voorbij komen. Dat is wel heel tof, denk ik, om te zien en ook heel inspirerend, denk ik, voor veel mensen.
Ik kan me ook wel voorstellen dat dan ook een soort hoop geeft voor de toekomst. Dat je denkt, dat je het steeds meer begint te zien om je heen en
ik denk dat, wel,
dat het wat meer out in the open komt.
Ja, ik denk dat het wel, aansluitend op wat je eerder zei, wel een soort van vraagstuk blijft qua werk. Want ook musical is heel gendered.
Mm-hmm. Ja. Al hoorde ik wel dat ze bij een musical Hamilton, dat ze daar hebben gezegd van als er... een keer iemand voorbij komt die Hamilton kan spelen, die een vrouw is of non-binair of wat dan ook, dat ze daarvoor openstaan.
Wat cool.
Het is nog niet gebeurd, ze staan ervoor open, hebben ze gezegd.
Ik denk dat er zeker wel een shift aan de gaande is. Ik denk dat het wel...
Maar ik denk wel dat we het over een aantal verschillende dingen hebben. Want je hebt het dan over een non-binair persoon die acteur is, die een bepaalde rol speelt. Dus dan zou je eigenlijk het stuk zou dan moeten geschreven zijn met een non-binair hoofdpersoon, snap je? Want daar gaat het dan uiteindelijk om.
Ja, of dat het niet uitmaakt dat een Hamilton was man, maar dat het dan niet uitmaakt of dat nou gespeeld wordt door een vrouw, of een man, of een non-binair, of wie dan ook.
Nee, klopt. Dat zou ook
mooi zijn. Maar ik denk dat beide mooi zou zijn, als er ook stukken worden gemaakt gewoon over überhaupt.
Nou, over jou?
Ja.
Nou, wie weet.
Wie weet. Oh, we gaan het maken,
Hey, en ik heb een aantal jaar geleden heb ik een documentaire gezien. Genderbende heette dat. Mm-hmm. En dat daar waren dan, even kijken, 3 of 4 non-binaire personen speelden daar de hoofdrol in. En daarin werd een lijn getekend. En moesten zij aangeven van, ben je man of ben je vrouw? Of eigenlijk waar zit je eigenlijk in het spectrum? En ik vroeg me eigenlijk af, Bar, waar zou jij jezelf zetten in dat spectrum?
Op die lijn tussen man en vrouw. Dus dan man heb ik dan meteen in mijn hoofd als echt... Ja, hoe zeg je dat dan?
Macho
man. Ja. En dan de vrouw is de... Oei. Ja. Dat is wel een goeie, ja. Ik zit zeker niet helemaal... Als ik kijk van vrouw naar man, helemaal aan de rechterkant bij
dat
man.
Dat denk ik ook niet,
Nee, maar ik denk... ik denk dat ik bij...
Procenten.
Ja, ik denk dan 70. Ja, jij? Waar zou jij je zetten, Dan?
Nou, ik denk ook wel 70, maar misschien soms ook wel minder.
En waar zou jij jezelf dan zetten, Jules?
Ik denk niet op die lijn.
Hi. Mooi.
Omdat het hele idee dat we denken dat er een lijn is, zeg maar, dat is eigenlijk al, denk ik, het beeld dat er, dat aan de ene kant man het extreme links is, of rechts, mm-hmm. maakt niet uit, maar en aan de andere kant vrouw. En ik denk dat, ik vraag me dan wel af waarom je dan zegt 70 of zo, zeg maar. Wat maakt dan dat?
Ja, dat is dan toch weer dat je inderdaad het toch ergens weer probeert te plaatsen, denk ik.
Want in mijn hoofd is het dan heel erg stereotyp.
Ja.
Weet ik veel. Links is blauw en straaljagers en rechts is.
Ja.
Snap je wat ik bedoel? En ik denk dat het hele idee dat wij denken dat straaljagers mannelijk zijn, dat al een
misvatting is.
Ja, omdat dat is gewoon wat wij daar opleggen, zeg maar. Ja. En wat wij daarbij hebben verzonnen van wat is man en wat is vrouw. En ik denk dat iedereen er baat bij zou hebben als we dat allemaal veel meer loslaten. Dat iedereen gewoon kan zijn wie die is. Ik denk dat veel problemen mee opgelost zouden worden.
Zeker. Ik denk als we dat dus dan loslaten, dat je er dus eigenlijk achterkomt dat wat ik nog niet, tot voor kort nog niet goed kende, en wat vele mensen misschien met mij nog niet kennen, de term non-binair misschien eigenlijk dichter bij jezelf ligt dan we eigenlijk zouden denken.
Ja, dat denk ik ook. Wat ik net zei, een tijdje terug zei inmiddels, dat ik aanvankelijk het uit de kast komen als heel bevrijdend ervoor.
Ja.
In Nederland. en dat ik daarna, zeg, een maand, 2, 3 maanden later, dezelfde neiging had om dat weer heel erg te gaan labelen. Wat is non-binair? Hoe zien mensen dat, wat dat is? Bij mijn geboorte is tegen mij gezegd, je bent een jongetje, dus ik moet vooral het tegenovergestelde worden van dat. Dus ik durfde op een gegeven moment niet meer de deur uit zonder make-up en zonder een jurk. En ik ging eigenlijk precies hetzelfde doen wat ik daarvoor deed met mannelijkheid, maar ditmaal met vrouwelijkheid.
Ah, ja.
En op een gegeven moment zit je dan weer zo in een bepaald label vast, dat ik eigenlijk dacht, wow, ik heb gewoon precies hetzelfde gedaan, maar dan andersom. En dat ik nu wel weer op een punt ben dat ik gewoon kan zijn en dat alles gewoon kan en dat ik alles gewoon ben en mag zijn en dat het daar heel erg om gaat, om voor mij los te breken uit al die labels.
Ja. En hoe was dat voor jouw familie? Als ik naar je ouders kijk bijvoorbeeld.
Dat ik non-binair ben?
Mm-hmm.
Ik denk waar zij het meeste moeite mee hadden is dat ik mijn naam heb veranderd. Omdat zij echt, vooral met mijn naam en mijn moeder en mijn broer. Ja, je koppelt een naam natuurlijk aan bepaalde herinneringen of een bepaalde connectie. En ik denk dat zij in het begin een beetje het gevoel hadden dat ze die connectie verloren of zo. Omdat je gewoon dat gevoel wat bij een bepaalde naam hoort, ontbreekt nog in het begin. Niet dat ze niet begrepen waar het vandaan kwam, de keuze. Maar mijn moeder of iedereen eigenlijk staat heel erg achter me. Dat heb ik nooit anders ervaren, maar
dus misschien een beetje het idee hadden dat ze afscheid moesten nemen. Ja, van, ja.
Het was bijna een rouwproces, denk ik.
Terwijl jij natuurlijk niet verdween. Maar
nee.
Of zie jij dat wel zo? Zie je het alsof met jouw naam een deel van jou verdween? Of
nee, eigenlijk dat de echte ik naar boven kwam.
Ja, ja.
En deel schaamte die
nu, ziet je moeder dat nu wel in?
Ja, zeker. Ik kan me ook de laatste keer niet meer herinneren dat ze zich heeft versproken of zo. Ik denk dat dat nu inmiddels zo normaal is geworden eigenlijk. Dat ik ben gewoon Jules en het is bijna alsof het altijd, nou, dat ben ik ook altijd zo geweest, maar zeg maar, het is bijna of die naam altijd is gebruikt.
Ja.
Dus dat is heel fijn en heel mooi.
En als we het nu over moeders hebben, zouden ouders hun kinderen genderneutraal moeten opvoeden?
Ik denk, ik weet dat eigenlijk niet. Ik denk niet dat er één antwoord op is.
Het is ook een grote vraag voor.
Ja, maar ik denk dat het wel mooi is wat je net zei over hoe we dus gewend zijn geraakt. Want inderdaad, wat je zegt, straaljager is mannelijk, blauw is mannelijk, roze is vrouwelijk.
Daar heel erg om gaat.
Precies.
Dat je open opvoedt in de zin dat je, dat je als man mag huilen en dat je als vrouw in de modder mag spelen en dat dat niet raar gevonden wordt. En dat er niet allerlei labels en consequenties aan hangen. Ik denk dat dat wel een heel belangrijk verschil zou zijn in de opvoeding die je nu heel veel ziet.
Ja,
ik heb ook een vriendin die heeft een dochter gekregen 2 jaar geleden. En die trekt haar hele neutrale kleren aan. Heel aardetinten, geen roze. En is daar heel ja, neutraal in. En ze heeft ook een naam gekregen die zowel een jongen als een meisjesnaam is. Mm-hmm. Dus ik had haar gevraagd van, is dat iets wat jullie bewust hebben gedaan? Heb je bewust gekozen voor... En toen zei ze, nee, we hebben er niet bewust voor gekozen, maar we willen het ook niet sturen. Mm-hmm. Ik hou zelf niet van roze en mijn vriend ook niet, dus we willen dat... Het is niet dat we daar heel bewust mee omgaan, maar het is wel iets wat vanuit ons komt. Mm-hmm. En toen dacht ik, volgens mij is het dus het genderneutrale, de genderneutrale samenleving is eigenlijk al in werking gesteld door zoiets kleins al mee te geven van ik leg jou niet op dat je een prinsesje moet worden, maar dat je kan kiezen. Ja. Ik leg hier een prinses neer en hier een brandweerauto of een...
Dat de keuze wordt gelaten. En ik denk dat daar ook heel vaak de misvatting zit. Want het wordt ook vaak gesproken over een gay agenda. Maar er wordt ook vaak gesproken over een trans agenda of zo. Of de, weet ik veel, de genderneutrale beweging. Of,
dat wij met z'n allen plannen maken om de hele wereld om te turnen.
Op het moment dat HEMA aankondigde vanaf nu genderneutraal kleding te maken. Was het niet dat, inderdaad, wat jij nu zegt, dat alle kleren opeens in aardetinten kwamen. Het gaat er meer om dat... het label van dit zijn jongenskleren en dit zijn meisjeskleren, dat eraf ging.
Ja.
Dus dat kleren zijn gewoon kleren.
Ja.
Ja.
Dat verandert niet opeens de kleren die aan het rek hangen, maar het verandert hoe wij naar de kleren kijken die aan het rek hangen.
Ja.
Ik denk dat het daar heel erg over gaat.
En als we kijken naar überhaupt de maatschappij, hoe kan nu nog, waar loop jij het meest tegenaan wat de maatschappij eigenlijk makkelijker voor jou zou kunnen worden? Want ik zat toevallig, toen je hier naartoe kwam, te denken, als jij nu naar het toilet moet, is er een mannentoilet en een vrouwentoilet.
Ja.
Stoort jou dat of is dat...
Ik ben er niet super veel mee bezig eigenlijk. Ik kom natuurlijk uit een theaterwereld. Daar is het bij mij op school.
Eén groot toilet.
Ja, precies. Dus daar hou ik me er sowieso vrij weinig mee bezig. In het openbaar ben je er zeker wel eens mee bezig als ik naar een theater ga. Ik heb wel situaties gehad waarin ik helemaal in het paars in een jurk ophakken. Dat ik dacht, nou, ik ga nu niet het mannentoilet in. Voel ik me niet zo chill bij. Ik denk dat het best wel situatieafhankelijk is ook. En dat het heel erg, dat ik altijd probeer te kijken naar waar voel ik mij op dit moment het meest comfortabel bij. En daarnaast, is het veilig om te doen waar ik me comfortabel bij voel.
Dat ook, ja.
Ja, het zijn twee dingen dan.
En wat is dan dus wat de maatschappij zou kunnen doen nu, waar je het meest tegenaan loopt, wat het voor jou het leven makkelijker zou maken?
Nou ja, dat in bijna elke hoek van de samenleving vrouwelijkheid wordt gezien als iets slechts. En dat begint bij het verschil tussen loon tussen man en vrouw. En dat zijpelt door en door en door en door en door tot...
Ja, als vrouw ben je een mietje. Je bent
En ik denk dat homoseksuele mannen zich daar ook in kunnen herkennen. Dat je op een bepaalde manier minder waardig wordt gezien als je... tussen aanhalingstekens vrouwelijk bent. Of ik denk dat wat de maatschappij kan doen is af van dat idee dat vrouwelijk zijn slecht is.
Dat het daar begint.
En whatever vrouwelijkheid dan ook is, maar dat het niet als zwak of minder wordt gezien. Ik denk dat het daar moet beginnen. En ik denk dat, nogmaals wat ik zei, dat niet alleen non-binaire mensen ten goede komt, maar ook transvrouwen en ook vrouwen en ook mannen.
Ja.
Als je als man wordt geleerd dat je sterk moet zijn en niet mag huilen, dan zijn er ook heel veel problemen aan verbonden. En ik denk dat dat uiteindelijk allemaal met elkaar verband heeft. En dat als een geheel gelost zou kunnen worden op het moment dat wij afzien van dit zijn mannen en dit zijn vrouwen en zo moeten vrouwen doen en zo moeten mannen doen. Omdat je dan dus dat soort situaties krijgt.
Ja.
Waarin mensen gevangen zitten en het gevoel hebben dat ze niet zichzelf kunnen zijn.
Ja.
Of ze nu man zijn, vrouw zijn of non-binair.
Ja.
Ja, bijzonder antwoord.
Ja,
want je gaat het probleem niet aan de oppervlakte, maar je gaat meteen bij de roots van het probleem. Als je dat oplost, dan los je ook op wat er bovenaan opgelost moet worden.
Ja. En Jules, we hebben altijd een standaard eindvraag. En die ga ik ook aan jou stellen. En dat is eigenlijk, wat zou je missen als... En in dit geval is dus, wat zou jij missen in je leven als je niet non-binair zou zijn geweest?
Bedoel je dan op het moment dat het niet had bestaan of dat ik het niet was geweest?
Als jij het niet was geweest, wat heeft het je mooie dingen gebracht?
Wat ik het meest zou missen is denk ik de verbinding, omdat ik daarvoor het lastig vond om echt met anderen te verbinden. Niet met iedereen, maar om een bepaalde basis te vinden van waaruit je handelt. Omdat ik continu in mezelf op zoek was naar dat rustpunt. En wat non-binair zijn mij heeft gegeven is dat rustpunt en dat en de verbinding met mezelf. Waardoor ik veel meer in verbinding sta met mezelf, maar ook de wereld en mijn vrienden. En dat er veel meer vrijheid en openheid in zit. En dus veel meer leven eigenlijk. Ik vind het dus dat een goed antwoord.
Ja, nee, absoluut. Maar... Ik vind je gewoon heel... Het is gewoon heel duidelijk dat, tenminste voor mij, als ik hier naar luister, dat ik denk, oh ja, wat Danny eigenlijk net ook zei, dat ik begin meteen te denken, oh, misschien zit ik inderdaad veel meer in het spectrum dan ik dacht of zo, omdat je, als je alles opengooit en als je dat dus kan, zoals jij kan en doet, dan voelt het nu voor mij, als ik met jou zit te praten, alsof de wereld dan een stuk mooier is.
Nou, het voelt veel, het geeft je, je bent zo'n prachtig, rustig mens die ontzettend in balans is met wie je bent. En ik denk inderdaad, Bar, wat je zegt over dat als je dus dat allemaal los zou laten, dat het eigenlijk allemaal niet meer uitmaakt wat er om je heen is, maar dat je gewoon kan zijn wie je bent. In ja. plaats van dat je kan zijn wie je of wil zijn omdat iemand je heeft opgedragen omdat je zo moet zijn, of omdat een maatschappij of een cultuur zegt je moet zo zijn, dat je gewoon bent wie je bent in zijn... In de grote non-binaire spectrum die iedereen in zich heeft.
Ja, heel erg bedankt.
Heel erg
jullie
bedankt.
Heel erg bedankt voor de kant.
Heel erg bedankt.
Ik vond het heel fijn, dankjewel.
We zijn bijna aan het eind van dit seizoen gekomen, want de volgende keer is alweer onze laatste aflevering van dit tweede seizoen. En dan gaan we praten met Edson over zijn leven als drag queen Tabitha.
Yes.
Dus ik zou zeggen...
Tot de volgende!
Je hebt geluisterd naar Gewoon Homo, de podcast van Barry Beijer en Danny Houtkoper. Laat vooral weten wat je ervan vond via Instagram, @gewoonhomodepodcast. Of stuur een mailtje naar gewoonhomodepodcast@gmail.com. En vergeet je niet te abonneren in jouw favoriete podcast-app. Dit seizoen is mede mogelijk gemaakt door PwC en Topcast Media en is opgenomen in de Ademtoren. De muziek is van Rutger de Becker. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende!